Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze leerdienst Torah en Evangelie. Voorganger vanavond is dominee Bart Gijsbertsen. Het orgel wordt bespeeld door Marijn de Jong. En die verzorgt de verdere muzikale bijdrage in de vorm van na de overdenking. Speelt Marijn voor deinem Troon, treed ich hiermit van Bach. Mijn naam is Jenny van der Steeg en ik ben vanavond uw ouderling van dienst. De collectes zijn vanavond en de hele dag al voor de eerste, bijvoorbeeld voor de noodhulp Centraal-Afrikaanse Republiek. De tweede collecte voor het wijkfonds Open Hof. En de derde collecte, kerk en eredienst. En ook maken we u attent op de zendingsbussen in de hal. Vanmorgen zijn de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente gebracht naar mevrouw en naar mevrouw in de amandelboom. Namens de kerkraden wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die trouw blijft in eeuwigheid. De Eeuwige zal met u zijn. Hoor, Israël, de Eeuwige is onze God. De Eeuwige is één. Liefhebben zul je de Eeuwige je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. Zingen Psalm 19, vers 4 en 5. Nou, ik heb het wel weer getroffen, hè, vanavond. In oktober hadden we Genesis 22. Sta je als een kleine jongen naar een grote berg te kijken. En vanavond is het weer raak. Genesis 22, hè, dat was met dat Latijnse woord holocaustum. Hoe moest je dat rijmen met wat wij de Holocaust noemen? En vandaag Holocaust Memorial Day. Maar nu een schriftgedeelte dat zeker zo indrukwekkend is. In de synagoge was gisteren Sidra Yitro aan de orde. Exodus 18 tot en met 20. Het is een van de kortste sidrot. Maar het is niet te overdreven om te zeggen dat alles vanaf Genesis 1 naar dit moment toewerkt. De ene die zich openbaart op de Sinaï en zijn woord geeft aan Israël en heel de mensheid. En alles wat er verder in de Bijbel nog volgt, is ja, gevolg van dit gebeuren. En tot op de dag van vandaag is het napraten over wat daar nu gebeurde. Dus dat wordt weer zoeken vanavond naar woorden voor het onzichtbare. Leon heeft hoofdstuk 18 en 20 al eens gedaan, dat weet ik in elk geval zeker. Dus blijft voor mij Exodus 19 over. En de gebeurtenissen die daar zijn opgetekend houden het volk Israël nog altijd bezig. En ze vonden plaats, zo meldt men, op 6 Sivan. Dat is een van de Joodse maanden. 6 Sivan in het Joodse jaar 2448. He, op hun kalender. En die zesde Sivan is dus een dag om nooit te vergeten. Hij wordt dan ook elk jaar met grote eerbied en vreugde gevierd. Shavuot heet dat feest. Wekenfeest. Dat was de dag dat God sprak. Ja, en als hij spreekt, daar leven we van. Van het woord van hem. Het licht van de Torah schijnt sinds die dag in de schepping en in de geschiedenis. Wat is daar gebeurd? En wat betekent de echo daarvan dan, die ons iets vertrouwder lijkt te zijn op die zesde Sivan in het jaar van de hemelvaart van Jezus? Op die 50ste dag, Pentecostdag, Pinksterdag, na Pesach. Ook dan is de reactie, ook in de straten, wat gebeurt hier? Zoeken naar woorden voor het woord aangaande het woord met 5 hoofdletters. Exodus 19, Mozes leidt de gemeente God tegemoet het legerkamp uit. Zij stellen zich op onderaan de berg. De berg Sinaï is een en al rook van het schijnsel waarmee de ene op hem is neergedaald in vuur. Zijn rook stijgt op als de rook van een oven. Heel de berg beeft zeer. Dan geschiet de stem van de ramshoorn die doorgaat en zeer sterk wordt. Laten we bidden. Ja, en Mozes zegt dan, vrees niet, maar bij zo'n stem loop je achteruit en toch, Heer onze God, in die stem ligt het leven, die stem van u. Als die klinkt, als die spreekt, als die ons aanspreekt. Daar en daarin is leven. Spreek ons dan aan, opnieuw, ook in deze dienst. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan lezen eerst uit het Nieuw Testament een gedeelte uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 18 tot 29. Lees vanavond uit de Naardense. En we zingen aansluitend erop lied 324. 324. Hebreeën 12, vanaf vers 18. Waar wordt geschreven: want gij zijt niet gekomen tot iets aanraakbaars en een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot geschal van een bazuin en het geluid van woorden, waarbij die het hoorden vroegen dat hun verder geen woord zou worden toegevoegd, want ze verdroegen het verbodene niet. Zelfs als een dier de berg aanraakt, moet het gestenigd worden. En zo vreselijk was het verschijnsel dat Mozes zei: ik ben enkel vrezen en beven. Nee, gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en tienduizenden engelen, tot een feestverzameling en vergadering van eerstgeborenen die opgeschreven staan in de hemelen, tot God, rechter over allen, en tot de geesten van rechtvaardigen die de voleinding hebben bereikt, en tot Jezus, middelaar van een nieuw verbond, en tot bloed der ter besprenkeling dat sterker spreekt dan dat van Abel. Kijk dan uit dat ge hem die spreekt niet afwijst. Want als zij niet ontkomen zijn die hem afwezen, die op aarde een God, die op aarde een godspraak gaf, hoeveel te minder wij, als we ons afwenden van hem die uit de hemelen. Zijn stem liet toen de aarde wankelen. Maar nu heeft hij verkondigd: nog eenmaal dat ik niet alleen de aarde beven, maar ook de hemel. Dit nog eenmaal doelt op de omverwerping van de wankele dingen als gemaakte dingen, opdat blijven zal wat onwankelbaar is. Laten we daarom, nu wij een onwankelbaar koninkrijk mogen aannemen, dankbaar de genade vasthouden, waardoor wij God op welbehagelijke wijze vereren, met schroom en huiver, want onze God is een verterend vuur. Zometeen Psalm 68, vers 3. Uit de Torah, Exodus 19. Bij de derde nieuwe maan sinds de uittocht van de zonen van Israël uit het land van Egypte. Op deze dag zijn ze aangekomen in de woestijn Sinaï. Ze breken op van Refidim, ze komen aan in de woestijn Sinaï en legeren zich in de woestijn. Israël legert zich tegenover de berg. Als Mozes is opgeklommen tot God, roept de ene hem toe vanaf de berg en zegt: zo zul je zeggen tot het huis van Jacob en zo zul je melden aan de zonen van Israël: zelf hebt ge gezien wat ik heb gedaan aan Egypte. Ik draag u op vleugels van arenden en doe u komen tot mij. Welnu, als ge horende hoort naar mijn stem en mijn verbond bewaakt, dan zult ge mij kostbaarder worden dan alle gemeenschappen, want van mij is heel het aardland. Gij zult mij een koningshuis van priesters worden, een volk van heiliging. Dit zijn de woorden die je tot de zonen Israëls moet spreken. Mozes komt aan en roept de oudsten van de gemeente bijeen. Hij legt voor hun aanschijn neer al deze woorden die de ene hem heeft geboden. Ze antwoorden, heel de gemeente eendrachtig, en zeggen: al wat de ene heeft gesproken, zullen we doen. Mozes keert met de woorden van de gemeente terug tot de ene. Dan zegt de ene tot Mozes: zie, ik ben komende tot jou in de dichtheid van de wolk. Hiertoe hoort de gemeente mijn woorden tot jou, dan zullen ze ook in jou geloven voor eeuwig. Mozes meldt de woorden van de gemeente aan de ene. Dan zegt de ene tot Mozes: ga tot de gemeente en heilig hen vandaag en morgen. Laten ze hun kleren wassen en tegen de derde dag gereed wezen. Want op de derde dag daalt de ene voor de ogen van heel de gemeente neer op de berg Sinaï. Grens de gemeente rondom af en zeg: wacht u ervoor om de berg te beklimmen of zelfs maar zijn rand aan te raken. Al wie de berg aanraakt zal sterven, ja sterven. Geen hand raken hem aan, want gestenigd, ja gestenigd wordt hij of door de schutter doorschoten. Dier of mens, hij zal niet overleven. Pas bij de lange toon van de jubelhoorn zullen ze de berg beklimmen. Dan daalt Mozes neer van de berg naar de gemeente. Hij heiligt de gemeente en zij wassen hun kleren. Hij zegt tot de gemeente: wees over drie dagen gereed. Treed niet nader tot een vrouw. Dan geschiet het op de derde dag. Als de ochtend geschiet, dan geschiet het. Stemmen, bliksemstralen, een zwaar wolkendek over de berg en de stem van een ramshoorn, zeer sterk. Heel de gemeente in het legerkamp beeft. Mozes leidt de gemeente God tegemoet, het legerkamp uit. Ze stellen zich op, onderaan de berg. De berg Sinaï is een en al rook, van het schijnsel waarmee de ene op hem is neergedaald in vuur. Zijn rook stijgt op als de rook van de oven. Heel de berg beeft zeer. Dan geschiet de stem van de ramshoorn, die doorgaat en zeer sterk wordt. Mozes spreekt en God antwoordt hem in een stem. Dan daalt de ene neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De ene roept Mozes naar de top van de berg en Mozes klimt op. De ene zegt tot Mozes: daal af, betuig in de gemeente dat ze niet doordringen tot de ene om te zien. Gevallen is al te veel van hen. Ook de priesters die tot de ene toetreden zullen zich heiligen, opdat de ene niet losbreekt tegen hen. Dan zegt Mozes tot de ene: de gemeente zal niet bemachtigd zijn op te klimmen naar de berg Sinaï, want zelf hebt gij het bij ons betuigd en gezegd: grens hem af, de berg, en houd hem heilig. Dan zegt tot hem de ene, ga, daal af en klim dan op, jij en Aaron samen met jou. De priesters en de gemeente laten ze niet doordringen om op te klimmen tot de ene, opdat hij niet tegen hen losbreekt. En zalig wie het woord van God horen, het van harte bewaren. Halleluja. Laten we eerst nog even luisteren naar de reactie van het volk toen God sprak bij de Sinaï. Exodus 20. Heel de gemeente, als ze zien de donderstemmen, de bliksemschichten, de stem van de ramshoorn en de rokende berg, als de gemeente dat ziet, wankelen ze en gaan ze ver weg staan. Ze zeggen tot Mozes, spreek jij met ons en wij zullen horen. Laat niet God met ons spreken, want we zullen sterven. Mozes zegt tot de gemeente, vrees niet, want met het doel u te beproeven is God gekomen en met het doel dat er vrezen voor hem zal zijn op uw aanschijn, zodat gij niet zondigt. De gemeente blijft van verre staan. Mozes is de mistdonkerte ingetreden waarin God is. Ontzaglijk moet het geweest zijn. Je kunt hem meemaken in de shul of tijdens het horen van het woord of tijdens het leren. Dat de gelovigen heen en weer bewegen. En als je vraagt waarom dat wiegen van jullie, kun je als een van de antwoorden krijgen, we staan nog steeds te wankelen. Wat mij opviel in de Hebreeënbrief is, en daarom heb ik dat gedeelte met u gelezen, dat het vernieuwde verbond in Christus niet in mindering wordt gebracht op het diepe ontzag voor God. In de kerk is dat voor mijn gevoel vandaag de dag overal wel aan de orde. Een soort, de Duitsers hebben daar een mooi woord voor, hè? Verharmlozen. Een soort aaibaarheid. He, er was een tijd dat de voorganger, terwijl hij de Heilige Schrift, Torah en Evangelie boven zijn hoofd hield, plechtig de kerk inliep. Nu hoor ik mijn kinderen vertellen hoe bij hen de voorganger keuvelend met de ouderling binnenkomt en hoe die de hele dienst eigenlijk door blijft keuvelen. En ze vragen zich af, als de voorganger niet meer weet waarvoor hij gekomen is, niet in verbinding is met het woord, wat moet ik daar dan nog? God is liefde, ja. Jezus is liefde, ja. Maar ze zijn niet lief. Dat is heel wat anders. Vraag het aan de fariseeën. Vraag het aan Ananias en Safira. Niet lief. Gebeurt het heilige nog? He, luidt de titel van een boek van oud-rector Gerrit Immink. Als vraag aan de kerk van onze tijd. Is de eerbied, het wankelen, niet uit onze liturgie verdwenen? En christenen spreken soms ook de naam van God uit alsof het helemaal niets is. Zo niet de Hebreeënbrief. Exodus 19 wordt daar uitgebreid geciteerd. Het begint helemaal met een uitgebreid citaat. Maar niet om vervolgens te zeggen dat dat voor ons, nieuwtestamentische gemeente, nu niet meer telt. Integendeel, zou je bijna zeggen. Want het luistert volgens de Hebreeën nu nog nauwer en is nog omvattender en nog ontzagwekkender geworden. Want wij zijn nu genaderd, staat er, tot een hemelse werkelijkheid. Tot de stad van de levende God. Tot een tijd dat niet alleen de aarde, maar dat ook de hemel zal beven. De omverwerping der dingen zal plaatsvinden, waarin wij dan door genade behouden worden. Reden, zo stelt de brief, om God op welbehagelijke wijze te vereren, met schroom en huiver, want onze God is een verterend vuur. Nog altijd dus. Wat gebeurt daar in Exodus 19? Sidra Jitro behelst het hoogtepunt van de Torah, het ontvangen van de Torah. En hoofdstuk 19 opent daartoe plechtig. Niet met het Hebreeuwse we, en betekent dat, zoals normaal gesproken dat eigenlijk doorgaans steeds in de tekst voorkomt. Dus het verhaal wordt doorverteld en dit en dat en dat. Maar hoofdstuk 19 begint met be, in. In of bij de derde maansvernieuwing, bij de uittocht van de kinderen van Israël uit Egypte. En deze formulering is alleen te vergelijken, zegt de Midrash, met het begin van de hele Torah. Be, reshit. In beginnen schiep God, waarop dan volk volgt en God sprak, er zij licht. En waarop in Exodus volgt, en God sprak. Ik ben JHWH, jullie God, die jullie uit Egypte heb geleid. De stem van de schepper van hemel en aarde, hoorbaar bij de Sinaï. Bij de derde maansvernieuwing kwamen ze aan bij de Sinaï. En men rekent inclusief in de Joodse traditie. Dus eerst de vernieuwing van de maan in Nisan, vlak voor Pesach. Tweede vernieuwing in de maand Iyar. Staan we allemaal keurig op de klok hier. En aankomst van Sinaï dus op de eerste van Sivan. En op 6 Sivan, 50 dagen na Pesach, toen sprak God al deze woorden zeggende. Hij sprak al deze woorden in één keer, zegt de Midrash. Dus één groot overdonderend geluid dat zich vervolgens verdeelde in allemaal kleinere geluiden. Anders was het ook niet eens te verstaan. Wat zegt hij eigenlijk? Het was één woord dat zich vervolgens verdeelde in allemaal woorden. Het was een enorme knal bij de bliksem, hè, dat kun je horen. En dat geluid zit dan nog tijden voortbeweegt door tijd en ruimte. God spreekt in Exodus 20 vers 1. En dat geluid zet zich allereerst voort tot en met Exodus 24. En al die Torah-woorden die daar volgen na Exodus 20. En uiteindelijk komt de hele Torah uit deze bron. Een andere midrash, hè, midrash betekent Joodse uitleg, hè, zo heet dat daar. Een andere midrash stelt, de ene donderstem haalde de andere donderstem in en zo bewoog Gods donderstem zich over heel de wereld. En die stem was één uniek geluid, zegt weer een andere midrash. En dat geluid dat vouwde zich onderweg uit en klonk toen in 70 talen. In zoveel talen als er dat er volkeren in de wereld zijn. Want de woorden zijn bedoeld voor iedereen. En zelfs voor ieder mens persoonlijk. En de evangelist Lucas vertelt ons, het was de echo van deze donderstem en van dit hele gebeuren op Sinaï, die men beleefde bij dat stormgeluid en die vuurtongen, en dat woord dat hoorbaar werd in alle talen, op die bijzondere zesde Sivan na de hemelvaart van Jezus. Hoe dan ook, in Exodus 19 stond het volk Israël bij de bron van alles. Bij de bron van het leven. Bij de klank van de stem van God. Bij de ramshoorn die almaar sterker werd aangeblazen. Staande onderaan de berg. Nee, zegt een andere midrash, nee. Het is niet dat we onderaan de berg stonden, nee. Dus dat we stonden onder de berg. De hele berg Sinaï was als het ware uit zijn voegen gehaald, uit zijn voegen gelicht. En God hield hem boven ons hoofd, die hele berg. Met de woorden, als jullie zullen horen, dan zullen jullie leven. Maar als je niet zult horen, dan wordt dit je graf. En het volk trok zich ver terug. En kwam ondanks Mozes uitnodigende woorden geen stap meer dichterbij. Tijdens een Ojek weekend vroeg rabbijn Svi Marks ons wat volgens ons het mooiste feest was van het Joodse volk. En de meesten van ons reageerden met de Pesach en Loofhutte. Nee, zei hij, Purimfeest. Wat? Purimfeest? Ja, reageerde hij. Want dat is het enige feest dat we zelf hebben ingesteld. Uit eigen beweging. Dat hebben we vrijwillig gedaan. En zeg maar, wat betreft die andere drie feesten die in de Torah staan voorgeschreven, wat hadden we voor keus? De hele berg zou op ons zijn neergeworpen. Hoe dan ook, Israël stond bij de bron van de Torah. En die bron was en is buiten onze ruimte en tijd. Al doortrekt ze wel onze ruimte en onze tijd. Ze stonden oog in oog en oor in oor met het buitenaardse. Ze stonden als het ware bij Bereshit. Letterlijk vertaald bij het hoofd van de schepping. Het hoofd van het begin. Rees, roos, dat betekent eigenlijk hoofd. Net zoals trouwens hier, als God neerdaalt op de top van de Sinaï, zetten op het hoofd van de berg. Ze stonden bij het begin van de schepping, bij het beginsel van de schepping, bij de principes, de fundamenten van de schepping. En die principes, die fundamenten, vinden we tot vandaag de dag dan terug in de woorden die hun weerslag hebben gekregen in Exodus. De 10 hoofdwoorden waarmee die woorden beginnen, zijn de fundamenten waarop het leven is gebouwd. Andersom gezegd, wie op deze fundamenten bouwt, deze hoofdwoorden, de 10 woorden, die heeft leven. In den beginne was het woord, hè, zo begint ook Johannes zijn evangelie, wat ik me heel lang niet heb gerealiseerd, gewend als ik ben om woorden te lezen, is dat het woord dus een geluid is. Er is iemand die spreekt. Dat drong pas tot mij door toen ik bij Miskotte las. Nooit is de schrift, de Bijbel, gedacht als een boek om te lezen. Altijd om voor te lezen en om mondeling te worden toegepast. Het gaat immers om de ontmoeting, zegt hij. Het woord zoekt de ontmoeting, zoekt de relatie. De belijdenis is, hoor Israël, niet lees Israël. Het gaat niet om de geschreven Bijbel, het gaat om een gehoorde Bijbel. Het geloof is uit het gehoor. Het gaat om een gehoord woord en om een levende ontmoeting. Er wordt gesproken. En dit spreken is een aanspreken. Het zoekt ons oor, ons verstand, ons hart. En het zoekt de wederkerigheid. Ik denk dat de Naardense vertaling die notie probeert mee te geven als ze de beroemde woorden uit Johannes 1 vers 1 weergeven. Die beroemde woorden, in den beginne was het woord. In de Naardense vertaling wordt het weergegeven als, bij het begin is er het spreken geweest. Ja, precies. En vervolgens klinkt tot Israël en tot alle volkeren der aarde, hoor. En hoe ver weg wil je blijven als die stem klinkt? Met wat voor stomme goden zou je je willen ophouden als er één is die spreekt, die geen stomme God is? Wie spreekt, die leeft. En wij hebben een God die spreekt. Een levende God. Er is dat ontroerende, indrukwekkende verhaal van Martin Buber over de chassidische rabbijn Susha van Hanipol, die de schrift aan het voorlezen is aan zijn studenten en die de schrift wil uitleggen. En hij komt bij de woorden, hij is nog maar net begonnen in Genesis, hij komt met de woorden, en God sprak. En hij kan niet meer verder. Hij kan niet meer verder. Het greep hem zo aan, hij begon te schokken, te huilen, te roepen, en ze moesten hem uit de kring verwijderen. En zo vonden ze hem op de gang, of bij de houtopslag. En daar sloeg hij op de muur en riep alleen maar, en God sprak. En God sprak. Wij leven met een God die spreekt. De hele theologie van Miskotte hangt hier aan. Hij stelt, als deze boodschap niet bij ons aankomt, als wij ons niet aangesproken weten, als er geen sprekende God is in ons leven, dan, zo zegt hij, dan resten ons alleen de stomme goden en stomme ideeën over goden. Dan rest ons alleen religie. En religie, zegt hij, dat zal ons uiteindelijk tot nihilisme brengen. Want zwijgende goden heb je niks aan. En is het eigenlijk al niet zo ver met ons gekomen? Zoveel mensen die de kerkdeur voor het laatst achter zich dicht doen, omdat ze nog nooit een verbinding met God hebben gekregen. nooit zijn aangesproken. En zoveel woorden ook die krachteloos blijven, omdat ze niet komen uit die zinderende bron waarbij een mens gaat wankelen. Dit bij de Sinaï is geen religie. Dit is de openbaring van de levende God. Een God die spreekt. Wij staan nog steeds te beven. Nou, je kunt die reactie in de shul natuurlijk overdreven vinden, want ze staan natuurlijk niet echt te wankelen. Klopt. Maar het is dus wel de keuze van hen om te blijven reflecteren op dit allerheiligste moment op 6 Sivan. En let wel, we hebben het dus over een gebeurtenis, zei ik al, in het jaar 2448 van de Joodse jaartelling. Ze zijn nu 330 jaar, meer nog dan dat. 3330 jaar minstens verder. En na al die jaren verbinden mensen zich nog steeds met deze gebeurtenis. En het ontzet hun leven. Denk ook aan wat Joden doen in de nacht van 6 Sivan. Wat ze daar doen is verbonden met hun uitleg van de woorden in Exodus 19 vers 17. Die in het begin las, waar Mozes het volk naar buiten het kamp leidt voor de ontmoeting met God. En hoe bestaat dat? Zo vragen ze zich dan af. Dat dat nog nodig is. Hoewel het volk dus al vanaf de eerste Sivan heeft gehoord wat een bijzondere gebeurtenis hen te wachten staat. En hoewel er 3 dagen van voorbereiding aan vooraf gaan. En al die voorbereidingen zijn ingegaan. Iedereen verboden de berg op te gaan, de mannen gescheiden van de vrouwen, iedereen bezig met stille geestelijke voorbereiding. En dan nog, zo leest men de tekst, moet Mozes op de ultieme dag iedereen als het ware wakker maken en meenemen naar de berg toe. Hallo? Wat een laksheid onder het volk. Wat een gebrek aan motivatie. En om deze omissie van het volk recht te zetten, is er nu dus de gewoonte bij hun nageslacht om de nacht van Sivan wakker te blijven. En te studeren in de schriften, zowel de geschreven als de mondelinge Torah. En die nacht heet dan ook Tikkun Leil Shavuot. Het rechtzetten van de nacht van Shavuot. Want hoe konden ze nu gaan slapen, terwijl zo'n grote dag aanstaande was? En uit het Lucasverhaal in Handelingen 2 weet u dat ook toen al die nacht van 6 Sivan wakend en studerend werd doorgebracht. En waarschijnlijk ook etend en dansend. Op een andere manier kan ik me Joden niet eens voorstellen met alles wat ze doen. Ik ben een paar keer bij die feestjes geweest, maar mijn hemel, je leert daar dansen. Ja. Dus dat hebben ze ook gedaan. Maar 's morgens vroeg is het dus ook gelijk druk in de straten, want ze hebben de hele nacht gestudeerd en ze komen naar buiten de weg op. En Petrus heeft dus gelijk al een groot gehoor als hij dan wat daar gebeurt exegetiseert. Hoor hem preken. Hij zegt, dit is wat de profeet Joël profeteerde. Ik zal wonderen geven in de hemel hierboven en tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en walmende rook. De zon zal worden omgekeerd tot duisternis, de maan in bloed, voordat komt de grote en stralende dag van de Heer. En het zal zijn, wie zal aanroepen de naam van de Heer, die zal worden gered. Exodus 19. De ene heeft zijn volk tot zich geroepen, zo zegt hij zelf, vanuit Egypte. Wat een kracht heeft dit roepen, dat het dit op gang brengt. En de ene heeft met heel de wereld toegewerkt naar dit moment. En blijft daar ook naartoe werken, zo hoorden we net ook nog bij de Hebreeënbrief, met als doel ontmoeting. Hij wil de hemel verbinden met de aarde. Hij wil zichzelf verbinden met de mensen. Hij doet dat bij de Sinaï. Hij doet dat met de Torah, zijn woord. Hij doet dat straks, Leviticus 9, bij de inwijding van de tabernakel. Hij doet dat in de Christus, door de evangelisten de vlees geworden Torah en de vlees geworden tabernakel genoemd. Hij doet dat om ons leven te zetten op de fundamenten die werkelijk leven geven. Exodus 19, vers 4. Ik draag u op vleugels van arenden. He, de arend die zijn jongen bovenop zich draagt, want daar zijn ze veilig. Want van boven komt er geen gevaar. Niemand vliegt zo hoog als de arend. En van, als er van beneden gevaar dreigt, er pijlen worden afgeschoten, dan vangt hij die met zijn eigen lichaam op. Ik draag u op vleugels van arenden en doe u komen tot mij. Welnu, als ge horende hoort naar mijn stem en mijn verbond bewaakt, dan zult ge mij kostbaarder worden dan alle gemeenschappen op aarde, een koningshuis van priesters. Waarna die beroemde woorden van het volk klonken: wij zullen uw woorden doen. En nog voordat ze de woorden hadden gehoord. Wij zullen ze doen. En de Midrash die vertelt met heel veel humor dat geen van de andere volken der aarde daartoe bereid was. Want God bood, zo is de gedachte, God heeft de Torah, de 10 woorden aangeboden aan alle volkeren der aarde. Maar die reageerden allemaal met, ja wacht even, vertel eerst even wat erin staat voordat wij zeggen dat we dat gaan doen. Wat staat erin? Waar gaat het over? En als ze dan horen, geen overspel, niet liegen, niet stelen, niet doden, haken ze allemaal de een naar de ander af. Ik denk dat wij als Hollanders al afgehaakt hadden bij het tweede gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. He, want wij hebben een heilige koe die economie heet. En voor die koe moet alles buigen. Dus ja, daar zit je gelijk met zo'n gebod. Maar achter al die humor is wel degelijk te horen, het ging en gaat God om de hele wereld, om ons allemaal. De stem breekt uit in alle talen. Israël wordt een koningshuis van priesters genoemd. Dus geroepen om dat te doen waartoe een priester geroepen is. In dienst van God, hemel en aarde met elkaar verbinden. Daarin in elk geval te bemiddelen. En Petrus in zijn brief betrekt deze gave en opgave ook op de gemeente van Jezus Christus, op ons. Jullie zijn een uitverkoren generatie, een koninklijk priesterschap, een heilig volk om de deugden te verkondigen van hem die uit het duister geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Priesters. Om Jezus wil. Een heilig volk. Levend op de stem van de levende God. Wij. En waaruit blijkt dat wij in schroom en huiver wankelen omdat we die stem hebben gehoord. Nog is dat lied dat we zongen, wat vrolijk over u geschreven staat, dat gij zijt de gloed van al wat leeft, de ziel die vonkt of als een brand uitslaat, de adembron die ons te drinken geeft. Wat vurig staat geschreven, dat gij komt redden wat verloren is, dat woord, dat gij het hart hebt, ogen, dat gij hoort, ik zal er zijn, zonsopgang, nieuw verbond, dat hoge woord, geschreven, wit op zwart, trouw van trouw. Hoe heeft het ons bevrijd, beschaamd, vervoerd, getroost en dan weer getart. Hoe dorsten wij te weten wie gij zijt. Amen. Dankjewel, Marijn. Ik weet niet of dat genoeg tijd was om van de berg in de Sjoel te komen. Het is Sjoel-tijd. Dat staat in de liturgie. Zijn er nog vragen die je mee wilt geven aan anderen, aan mij? Zijn er nog opmerkingen? Ja? Ik pak even een microfoon. Alsjeblieft.
Hi. Ja, om even een opmerking te maken. Ik vroeg in het begin van de dienst af van... is er nog een kerk die met de Torah heilig omgaat of iets in die trant? Dat zie je tot zekere hoogte in de Rooms-Katholieke Kerk in het begin van de viering. En een stukje hemel op aarde, dat zie je heel sterk in de Oost-Orthodoxe Kerk. Waar dat heel sterk in de liturgie terugkomt. Dus dat waren even de dingen die ik wou zeggen.
Ja, dankjewel. Er is een vraag aan de kerk. Van waar vind je het nog? En je zegt in de Oost-Orthodoxe Kerk. Daar zie ik het meer dan in deze plek. Oké. Mystiek ook.
Ja, dank je. Het stukje staat de naam van Jetro. En die wordt priester genoemd. En ik dacht dat het vrij uitzonderlijk was dat een buitenlandse persoon een titel mag geven aan zo'n lezing. En dan is dat nog wel zo'n bijzonder stuk zoals je uitgelegd hebt. Als je het een label zou moeten geven, zou je dan zeggen dat dat een soort relativering is? Dat je het meest heilige toe durft te schrijven onder de titel, onder de vlag of onder de titulatuur van zo'n vreemde priester? Of zou je zeggen het is toeval, of zou je ze een label willen geven?
Ja, dankjewel.
Ja, als het goed is heeft Leon het daarover gehad toen het over dat hoofdstuk ging. Maar in de Joodse traditie, in de Midrash, hoor je daar heel veel over zeggen in de zin van... Na alle ellende die ze hebben gehad, gevecht tegen Amalek, alleen maar ellende van de kant van de volken... komt er nu ook van de kant van de volken een priesterkoning die zegenend aanwezig is voor Israël. En in hoeverre ze het verbinden met hoofdstuk 19 en 20, dat weet ik eigenlijk niet. Aan de andere kant, bij Shavuot, Pinksteren, is het natuurlijk ook het Rut-verhaal. Ook een heidense die Israël zegent en zegt, met jullie wil ik verbonden zijn. Dus daar zit misschien een link. Ja? Nog iemand anders? Ja.
Wie denkt u dat wij gelovigen uit de volken zijn? Horen wij ook nog de 10 geboden in acht te nemen? Of is dat voor ons een andere spelregels van Gods woord, zeg maar? Is daar een verschil in, hè? Ja. Voor de Joden of voor de heiden?
Ja.
Volgens mij niet. Volgens mij gaat het er ook om dat wij ons aan de 10 woorden houden. Die op allerlei manieren ook worden uitgelegd. Die Jezus ook uitlegt natuurlijk aan zijn discipelen. Denk aan de bergleer. Waarin hij iedere keer zegt van, hè, nou, er staat, hè, gij zult niet doden. En ik zeg zelfs, hè, zoals nu tegenwoordig vertaald wordt, gelukkig niet meer, maar ik zeg u. Niet de tegenstelling, maar en ik zeg zelfs en dan nog. Nog eigenlijk net zoals met Hebreeën, het nog sterker maakt van, hè, zelfs als je je broeder beschaamt en dat zijn gezicht verbleekt, dat is al doodslag. Dus ik denk zeker dat de 10 woorden ook voor ons bedoeld zijn. Praat ik verder aan? Ja, je ook? Nou, dat mag, de laatste. Alsjeblieft.
Ja, je hebt net duidelijk uitgelegd ook van die 70 talen waarin de woorden klonken. 70, het symbolische getal voor de volkeren van de wereld. Dus ook bestemd voor iedereen, om gehoord te worden door iedereen. Er is ook nog een andere traditie waarin gevraagd wordt... waarom was die openbaring nou op Sinaï? Waarom niet in Jeruzalem? Sinaï? Waarom niet in het Heilige Land?
Ja.
En het antwoord luidt, het was in niemands land.
Ja.
Opdat niemand zou kunnen zeggen, het is alleen voor ons.
Ja.
Dus de 10 woorden, wel degelijk voor iedereen bestemd.
Ja.
Waaruit je dan ook weer de conclusie kunt trekken. je bent niet de enige die het gehoord heeft en die het verstaan heeft. Dus pas op hoe je omgaat met de uitleg daarvan. Claim dat niet dat jij de enige bent.
Dankjewel voor deze aanvulling. Je mag in de hal nog eindeloos doorpraten met elkaar. Er is ook een boek verschenen onlangs. Ik weet niet van wie, maar er is pas een boek verschenen. Gaat het ook over die controverse, religie en openbaring. Wij zetten de dienst voort. Ik heb met de diakenen afgesproken dat ik de... Ik zal deze uitzetten. Ik heb met de diakenen afgesproken dat ik gewoon de voorbeden van morgen meeneem. En toen ging de voorbeden voor het volk van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Laten we danken en ook bidden. Heer ons God... Dank u wel dat u een God bent die spreekt. Dank u wel dat we de stem hebben vernomen. Dat het ons zo is doorgegeven dat we hier dan ook zijn. Hier willen zijn. Om met elkaar opnieuw de stem te horen en met elkaar te spreken over wat het allemaal betekent voor ons leven. En wat het betekent om op deze fundamenten te bouwen. Vergeef ons de verharmlozing. Vergeef het ons dat we zo ver onder de maat blijven. Altijd weer, ook hier vanavond. We hebben geen idee. Wilt u lang moed met ons houden? Maar laat niet los, Vader in de hemel, het werk dat u bent begonnen. En laat ons uw koninkrijk, uw toekomst zien. Wil ons horen in onze voorbeden. Op deze Holocaust Memorial Day bidden we mee met uw volk Israël. Gedenk de zielen van hen... die tot onze gemeente behoorden, hier in kampen. En gedenk de kinderen van heel uw volk, allen die de dood vonden door de hand van de onderdrukker in die rampzalige jaren van vervolging. Wij brengen in uw herinnering al die onschuldigen die uit hun woonsteden werden weggerukt om hen naar een verre plaats te brengen, en daar te doen omkomen door uithongering of door de hand van de moordenaar die geen erbarmen kende. Zo bidden wij u samen. Wij bidden u voor allen binnen en buiten de kerk, die zich nog nooit door u aangesproken hebben gevoeld, voor wie uw woord geen stem werd die gehoord werd, misschien wel door de cacofonie van geluiden om hen heen. Vader, de geest is sterk die de zielen van de mensen leegmaakt in onze dagen, hen geen tijd geeft om na te denken over het leven of de bron van het leven. En wie wel zoeken, weten vaak niet meer waar ze moeten zoeken, of weten niet wat waar en onwaar is. Heer onze God, kom hen en ons te hulp. Spreek slechts één woord en het zal ons genezen. Wij dorsten naar u. Zo bidden wij u samen. Met de diakenen bidden we u voor het volk van de Centraal Afrikaanse Republiek, waar tekort is aan alles. Waar water en voedsel zelfs schaars zijn, waar het recht van de sterkste geldt, waar onderwijs ontbreekt, geen leven op de fundamenten die u geeft. Zegen wie daar wel doen. Zegen de diakenen in hun taak en allen die zich priesterlijk gedragen. Zo bidden wij u samen. Hoor ons in de stilte met wat we willen delen met u. O Heere, hoor en merk op en help ons horen en opmerken. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. En we zingen straks tot slot lied 672, vers 6 en vers 7. 672, vers 6 en 7. Een lied dat de kerk zingt op 6 Sivan. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De ene zegen u en hij behoede u. De ene doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De ene verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.